Dank je wel. Die trapje is er niet gemaakt voor 70-plussers. Daarom dank voor de assistentie. Het is een beetje moeilijk te geloven dat dit nou een andere groep is dan straks. Dat klopt toch wel, hè? Jullie zijn echt nieuw nu. Wie was er straks ook al bij? Ja, jullie. Ja, dat is zo. Ja, dat is waar. Ik heb er al gezegd wat sneu dat jullie dat nou allemaal weer moeten horen. Maar ja, het zal toch wel ergens nodig voor zijn dat zij dat nou 2 keer moeten horen. Ja. Daar staat het al. Ik heb een dramatische reeks geschreven, dat weten sommigen van jullie misschien wel. En ik ben een groot deel daarvan in geheel nieuwe vorm aan het bewerken in Engelse versie. Die kruipt dan weer door alle stof heen. En het deel waar ik nu mee bezig heb gehouden, dat is bijna afgerond, dat gaat over het kruiswerk van de Heer Jezus. Daar kun je sowieso niet genoeg over nadenken. Maar toen werd ik ook weer onder de indruk gebracht van die 7 kruiswoorden. En vooral ook door het grote verband dat die kruiswoorden vormen. Want het viel mij op, dat is wel anderen al lang opgevallen, dat een aantal heel grote christelijke thema's in die 7 kruiswoorden naar ons toekomen. Daarom zijn we niet alleen maar onder de indruk dat de Heer Jezus die tijdens zijn lijden aan het kruis heeft uitgesproken, maar we worden er ook zelf door aangesproken. En dat is de taak die ik voor me gesteld heb vanmorgen. Dat is om uit die 7 kruiswoorden 7 uitdagingen te halen naar jullie toe. En dat bedoel ik ook heel letterlijk. Het zijn vragen, die zijn op zichzelf helemaal niet moeilijk te begrijpen. Maar ze zijn heel ingrijpend als je echt probeert af te vragen, wat maak ik daar nou in de praktijk van terecht? En dat geldt voor mij net zo goed als voor jullie. Ik moet deze preek ook 2 keer horen, dus dat zal dan ook wel ergens goed voor zijn. We kijken maar wat je ermee doet. Ik ga die 7 vragen direct laten projecteren door mijn dappere assistente Marty. En op de juiste momenten natuurlijk doet ze dat. En dan gaan we kijken wat wij daar nou mee kunnen. Ik ga eerst lezen uit Johannes 19. Daar vind je 3 van die 7 kruiswoorden. Je vindt er 3 in Lucas. Het middelste kruiswoord vind je in Matthäus en Marcus. 2 keer dus. Maar die noemen ook geen enkel ander kruiswoord. En de 3 laatste vind je in Johannes. Of althans, 3 van de 7 vind je in Johannes 19. Vers 25. Bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder en de zuster van zijn moeder, Maria van Clopas en Maria van Magdala. Toen aan Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had bij haar staande, zei hij tot zijn moeder: vrouw, zie je zoon. Daarna zei hij tegen de discipel: zie je moeder. En van dat uur af nam de discipel haar bij zich in huis. Hierna zei Jezus, daar hij wist dat alles al volbracht was, opdat de schrift vervuld zou worden: ik heb dorst. Er stond een kruik voor zure wijn en ze staken dan een spons gedrenkt met zure wijn op een hyssopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus de zure wijn genomen had, zei hij: het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest over. Tot zover lezen we uit Gods woord. Ik zei al, dit zijn er maar 3 van de 7. En het allereerste kruiswoord, dat vind je in Lucas 23. Jullie kennen ze allemaal uit het hoofd. Dat is het woord dat de Heer Jezus uitspreekt als hij door de soldaten aan het kruis genageld wordt. Dan zegt hij: Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Daarmee is al meteen een van de allerbelangrijkste thema's van de Bijbel aan de orde gesteld. Vergeving. Ik las dus van een bijeenkomst van allerlei leiders van wereldgodsdiensten die bij elkaar waren. En om te spreken over de overeenkomsten en verschillen tussen hun godsdiensten. En ze vroegen aan elkaar: zeg nou eens in 1 woord wat het kenmerkende van jouw godsdienst is. En toen zei die christen: vergeving. En toen was er eventjes heel stil. Want iedereen begreep niet alleen maar hoe raak dat was, maar ook wat een ongelooflijk belangrijk thema dat is. Ieder mens die een beetje zelfkennis heeft, die weet dat hij niet veel deugt. En die weet dat hij nooit voor God kan verschijnen zonder de vergeving van zijn zonden. En dat is een boodschap die wordt hier ook gepredikt. Je kunt niet God behagen als je niet met belijdenis van je schuld tot hem gaat en uit zijn vergeving leert leven. De vergeving die gegrond is op het werk dat de Heer Jezus aan het kruis heeft volbracht. Maar dat is niet zozeer mijn vraag. Die eerste vraag die komt nu. Daar is die. In de Bijbel wordt, in het Nieuwe Testament wordt een verband gelegd tussen Gods vergeving en het vergeven van elkaar. Dat werkt naar twee kanten. Aan de ene kant zegt Paulus, ik ben aan de Efeziërs en de Colossenzen, wij moeten elkaar vergeven zoals God ons ook, of zoals Christus ons ook vergeven heeft. Dat is belangrijk. Als je zelf leeft uit de vergeving, moet je ook bereid zijn een ander te vergeven. Maar je kunt het ook andersom draaien. En dat gebeurt ook. In het Onze Vader zeggen wij, vergeven ons onze schulden zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. Het is alsof je tegen de Heere God zegt, Heere, wij voldoen aan een heel belangrijke voorwaarde die u stelt in uw woord. Namelijk, wij vergeven degene die ons wat schuldig zijn. Op grond daarvan vragen wij u, wilt u ons nu ook vergeven? Dus het is precies andersom. Wij vergeven elkaar, dus mag je verwachten dat God ook jou vergeeft. En nog treffender vind ik het laatste vers van Matteüs 18. Die gelijkenis van die slaaf die een geweldige schuld kwijtgescholden krijgt. Maar die zijn medeslaaf niet. Maar zelf krijgt hij een miljarden schuld kwijtgescholden, maar hij wil zijn medeslaaf niet 200 euro kwijtschelden. Dan wordt hij veroordeeld en dan zegt de Heer Jezus dit ernstige woord. Zo zal ook de Vader jullie veroordelen als jullie niet elkaar van harte vergeven. Ik heb dat van harte er nog even bij gezegd. Want wij hadden een zuster in onze gemeente die zei over iemand die ze moest vergeven, ik zal het wel vergeven, maar ik vergeet het nooit. Nou, die moet dus nog even dat woordje van harte onderstrepen. Zo doet de Vader ook met jullie als jullie elkaar niet van harte vergeven. En dat is best zuur. Dat is best hard. Ik kan natuurlijk dat heel streng doen en heel wettisch en dan jullie op het gemoed werken. Denk erom, als je een wrok hebt tegenover wie dan ook, je moet die persoon vergeven, want anders zwaait er wat. Dat is waar, maar het is een halve waarheid. Want iedereen die een beetje pastorale kennis heeft, die weet hoe moeilijk het is om in sommige gevallen te vergeven. Ik heb het wel eens gevraagd op een mannendag. Dan zei ik, doe allemaal eens je ogen dicht. En dan zei ik, wie van jullie heeft een wrok in zijn hart tegenover je ouders, tegenover je vrouw of man, tegenover je kinderen, tegenover onderwijzers, tegenover mensen in de gemeente, tegenover je voorganger? Ik heb het meermalen gedaan en altijd gaat ongeveer de helft van de vingers omhoog. Dat is wel schokkend. Dat zal hier niet zo gek veranderd zijn. Als je diep nadenkt en je vraagt, is er iemand op aarde waartegen jij een wrok hebt? Als je nou heel lang moet zoeken, dan zit het wel aardig goed met jou, denk ik. Maar als je nou onmiddellijk aan een bepaald persoon of meerdere personen denkt, dan moet je hier eens even over nadenken. En ik ga je nou niet wettisch op het gemoed werken dat je die persoon moet vergeven. Ik ga in de eerste plaats als het ware naast je staan. Ik ga de arm om je heen slaan en zeggen, ik kan het heel goed begrijpen. Want we hebben allemaal wel eens in zo'n schuitje gezeten. Maar als ik tegen jou zeg, je moet die ander vergeven, zeg ik dat niet met het oog op die persoon, alsof dat voor die persoon zo belangrijk is. Ik zeg het voor jouzelf, die persoon heeft niks verdiend. Die heeft jouw vergeving helemaal niet verdiend. Misschien is die persoon al lang overleden. Gaat het over je eigen ouders? Ik weet van mensen van boven de 80, als je begint te praten over hun opvoeding, beginnen ze nog te huilen. Hun hele leven lang heeft die wrok in hun harten gezeten. Misschien leven ze al lang niet meer. Misschien zijn ze ver weg. En misschien zijn het wel mensen die ook absoluut niet van plan zijn om hun zonde te belijden. Misschien ben je ooit wel misbruikt. En is er geen kijk op dat de persoon die dat gedaan heeft ooit dat zal belijden naar jou toe. Maar daar gaat het niet zozeer om. Inderdaad, je kunt die vergeving dan niet wegschenken aan die ander. Want die moet eerst bij jou komen met belijdenis. Maar waar ik het nu over heb is dat die vergeving genezend is voor jouzelf. Ik heb een paar keer met één samenkomst, denk ik in het bijzonder aan, een paar keer samenkomsten meegemaakt waar we daar spraken. In dit geval denk ik aan een vrouwenbijeenkomst waar zoveel vrouwen waren met wrok. Heel vaak naar hun man toe. Maar ook vaak naar ouders toe. Soms naar mensen die misbruikt hebben. En ik herinner me één vrouw die in het gezelschap stond op een of andere manier, werd mijn hart speciaal naar haar toe getrokken omdat ze zo'n intens verdrietige uitstraling had. Toen hebben we daarover gesproken. Ik was zelfs niet degene die sprak, maar ik mocht bij het team zijn. Ministry team, zoals dat zo mooi heet. En we probeerden die vrouwen zover te krijgen. Met muziek, allemaal tegelijkertijd, dat dus niemand anders het kon verstaan. Maar wel dat ze het hardop zouden uitspreken. Jan of Piet of Marietje of Annetje, hoe je mogen heten. In dit geval waren het vrouwen, meestal naar mannen toe natuurlijk. Kan ook tegen vrouwen zijn. Ik vergeef je om Christus wil. En die ene vrouw waar ik het over had, ik zag haar gezicht zo totaal veranderen. Zelfs nu nog raakt het mij als ik het vertel. Want het betekent haar bevrijding. Die persoon die haar dat allemaal aangedaan had, die werd er niet warm of koud van. Die wist er niet eens van. Die was misschien niet eens meer in leven. Maar zij werd genezen. Sommigen van jullie hebben genezing nodig van wrok in je hart. Jezus heeft voor onze vergeving gebeden. Maar hij leert ons daarmee ook dat wat hij naar ons toe gedaan heeft, ons te vergeven, dat we dat ook naar elkaar moeten doen. Hoe moeilijk het ook is. Niet in de eerste plaats voor die ander, maar voor jezelf. Dat is een stuk bevrijding. Je kunt heel diep praten over bevrijdingsbediening en over occultisme en allerlei banden en bindingen waar mensen in gevangen kunnen zitten. Maar soms hebben mensen gewoon bevrijding nodig van hun verleden. Van hun geschiedenis. Van hun herinneringen. En heel vaak is de oplossing vergeving. Vergeving. Als je dat kunt uitspreken hardop. En je meent het met je hart. Dan ben je al half genezen. Dan ben je al vaak al half hersteld. Ik herinner me een vrouw die zo verdrietig was omdat haar man er met een ander vandoor was. En af en toe zag ze hem in de stad lopen. En dan werd ze weer zo intens verdrietig, maar ook boos. Begrijpelijk. Ik zei tegen haar, wat gebeurt er nou als hij dan morgen op je stoep staat? Met tranen in de ogen. En hij zegt, ik heb het helemaal verkeerd gedaan. Wie heeft me vergeven? Oh, dan neem ik hem onmiddellijk terug. Toen dacht ik, ze heeft haar hart op de goede plek zitten. In haar hart heeft ze hem eigenlijk al vergeven. Maar ze had ook kunnen zeggen, dan sla ik hem voor zijn harses. Of woorden van gelijke strekking. Dan doe ik hem wat. Dan is het daar nog lang niet aan toe. Dat is het grote verschil. Goed, ik heb nou nog geen remming meer. Hè, want ik heb natuurlijk nou geen eindtijd meer. Dus ik kan nou gewoon rustig, lekker doorgaan. Straks moest ik per se op tijd klaar zijn. Want toen moesten jullie nog komen natuurlijk. Het tweede kruiswoord. Dat gaat over die moordenaar aan het kruis. Dat vereist iets meer toelichting. Je weet, in Matteüs staat dat ze allebei aanvankelijk de Heer Jezus bespot hebben. Maar dan komt er blijkbaar één tot inzicht. En ineens gaan hem zijn ogen open. En hij zegt tegen zijn medegekruisigde. Zeg, luister eens, je vergist je, deze man is totaal anders. Deze man heeft niks onbehoorlijks gedaan. En niet alleen dat. Hij is tot het inzicht gekomen, het kan niet, en dat is fenomenaal, dat kan alleen maar door de Heilige Geest, dan kom je van jezelf nooit op. Hij denkt, deze man moet de Messias zijn. Dan zou je onmiddellijk kunnen denken, maar dat kan toch niet, hij hangt aan een kruis, hij is bezig te sterven. Nee, maar hij dacht verder, dat is het wonder. Dat is wat de Geest in zijn hart deed. Hij zag deze man sterven, maar hij zal weer opstaan uit de doden en hij zal eens zijn koninklijke heerschappij aanvaarden. En hij zegt, Jezus, denk aan mij als je in je koninkrijk komt. Of in je koninklijke waardigheid. Of als je in je koninkrijk binnenkomt. Dat kun je op verschillende manieren lezen. En dan zegt de Heer Jezus tegen hem. Ik heb iets veel mooiers. Je hoeft niet te lang te wachten totdat het zover is. Want het is vandaag nog steeds niet zover. Nog steeds is de koning niet wedergekomen om zijn koninkrijk te vestigen in macht en majesteit, vrede en gerechtigheid. Dus die man die kon wachten tot hij in ons woog. En dan was het nog steeds niet vervuld. Maar de Heer Jezus zegt tegen hem. Ik heb iets veel mooiers nog. Vandaag zul je al met mij in het paradijs zijn. Nou wil ik het daarover dat laatste eigenlijk niet hebben. Want de Heer Jezus deed niets af aan het feitelijke wat die man gevraagd had. Hij gaf hem de troost dat hij vandaag al met Jezus in het paradijs zou zijn. Maar hij laat volledig staan dit verlangen van deze man. Want het verlangen is in feite van elke orthodoxe Jood. Of die nou Jezus heeft leren herkennen als Messias, ja of nee. En dat is het verlangen dat als straks het Koninkrijk Gods aanbreekt. Oh, dat ik er dan bij mag zijn. Daarom liggen er zoveel Joden begraven op de Olijfberg. Die staan daar lekker met de neus vooraan. Als dan de bazuin weer klinkt en ze staan allemaal op het te doden, dan is het van Groningen toch een hele tippel om erbij te mogen zijn, daar op Sion. Maar als je op de Olijfberg begraven ligt, hup, je bent meteen op de eerste rang. Dus dat lijkt me een heel belangrijke reden om daar begraven te willen worden. Dat blijft volledig staan. Maar we hebben er nog een nieuwtje bij. Niet alleen als je sterren schijnt naar het paradijs, maar het koninkrijk is er al. Dat had hier Jezus ook in Matthäus en in de evangelie in het algemeen duidelijk uitgelegd. Het komt in vrede en gerechtigheid, macht en majesteit. En als zodanig bestaat het nog niet, maar het staat wel op een andere manier. Het bestaat overal waar mensen zich stellen onder de heerschappij van Christus. Het bestaat overal niet alleen maar waar individuele mensen dat doen, maar waar ouders zeggen, dit gezin, hier gelden de regels van het koninkrijk God. Dat zeggen ze meestal zo niet, maar dat doet er niet toe, dat komt er wel op neer. Hier gelden de regels van de koning. Hier is de Heer Jezus de baas. Waarom doen wij zo, zeggen ze tegen papa en mama, waarom mogen we dit en zus en zo? En dan zeggen ze niet, ja, dat vinden we niet goed, want wij hebben van onze ouders geleerd dat je dat niet moet doen, dat is een slap antwoord. Je zegt, dit gezin behoort toe aan het koninkrijk Gods en hier gelden de regels van koning Jezus. Onthoud dat nou, papies en mamies. Je moet je niet achter je tradities verschuilen, je moet je achter de Heer Jezus verschuilen. Hij is de baas. Hij is de baas. En in mijn jeugd hoorde ik dat al, en ik ga het hier ook vertellen. Er zijn te veel christenen die denken dat ze er op een koopje vanaf kunnen komen. Ik ben eigenlijk helemaal niet zo evangelisch. Ik was in Canada en daar zei iemand tegen mij, u bent de meest gereformeerde, niet gereformeerde die ik ooit ben tegengekomen. Vond ik wel leuk. Ik zei, ja, en ik logeer bij de meest niet gereformeerde gereformeerde die ik ooit ben tegengekomen. Dus dat paste goed bij elkaar. Nee, als je de Heer Jezus aanneemt als je verlosser, dat is een groot goed. En als je dat nog niet gedaan hebt, dan moet je daar niet te lang mee wachten. Dan zou ik straks absoluut gaan praten met die mensen van de nazorg om je de weg des heils nader te laten uiteenzetten, zoals het een beetje ouderwets, maar wel mooi staat in het boek Handelingen. Maar als je de Heer Jezus wel hebt aangenomen als je heiland, en dat zeg ik ook tegen de jongeren, dat zeg ik ook tegen de kinderen, je kunt de Heer Jezus nooit aannemen alleen als heiland. Je neemt hem ook aan als de Heer van je leven. Dat is koppelverkoop. Die twee zijn niet los verkrijgbaar. Als je tegen de Heer Jezus zou zeggen, dat zeg je niet, maar bij wijze van spreken. Heer, ik wil u wel graag aannemen als mijn heiland, want ik wil niet graag in de hel komen. Dus ik vind het fijn dat u van mijn zonde gestorven bent, maar verder moet u de handen van me aflaten, want verder doe ik het zelf wel. Richt ik mijn eigen leven in zoals ik dat wil. Dan kun je het wel schudden. Dat kan niet. Er staat in Romeinen 10 wat voor mensen behouden worden. Ze geloven dat God hem uit de doden heeft opgewekt, maar ze geloven dat Jezus Heer is. En ze betuigen ook, Jezus is Heer. Dus ook jongelui, als je dus iets doet of iets niet doet en ze vragen op school, hoezo, waarom doe je niet mee? Dan zeg je niet, dat mag niet van mijn ouders. Slappe hap! Dan zeg je, omdat Jezus mijn Heer is. Of woorden van gelijke strekking, je mag het op je eigen manier zeggen. Maar hier gaat het om. Hij is de baas van mijn leven. Ik sta onder de wet van Christus, zegt Galaten 6. En de Heer Jezus heeft gezegd, als je mij lief hebt, dan bewaar je mijn geboden. Dat is mooi, hè? Dat kun je, tegen je eigen vrouw kan je dat niet zeggen natuurlijk. Hè? Als je mij lief hebt, bewaar je mijn geboden. Dan doe je wat ik zeg. Maar de Heer Jezus kan dat aan zijn discipelen wel zeggen. Hij zegt in Johannes 15, ik heb jullie vrienden genoemd. En jullie zijn mijn vrienden als je doet wat ik wil. Nou, dat zeg je thuis tegen op je verjaardag ook niet tegen je vrienden. Maar dat is, hij staat daar, hij is de Heer en wij zijn de discipelen. Wij zijn de volgelingen. En we zeggen, meester beveel en wij doen wat u van ons vraagt. Dat is de tweede vraag. Zit. Hoe geef jij concreet vorm aan je discipelschap? Met andere woorden, wat betekent het nou in je dagelijks leven dat Jezus jouw Heer is? Maakt dat wat uit bij je beslissingen? Als je nou moet kiezen tussen een Ferrari en een Maserati, neem je de betrekking naar de Heer Jezus bij in die keuze? Je weet wat die merken zijn, hè? Maar dat is... En dan ga je, over je vakantiebestemming, heb je dat met hem geregeld? En dan hebben we het nog maar over de kleine dingen eigenlijk, zijn dat de kleine dingen. Ontzettend belangrijk is dat bij de keuze van je levenspartner. Ik zal je vertellen hoe ontzettend belangrijk is het dat je dat doet in de keuze van je gemeente. Zitten jullie hier omdat de Heer je hier wilde hebben? Als je hier vandaag te gast bent, dat is wat anders. Maar wat bepaalt onze keuzes? In Amerika zijn er maar 2 criteria waar de gemeente moet voldoen. Dat is er voldoende parkeerruimte en is er een crash voor de kleintjes? Nou, het gaat echt wel een beetje verder dan dat, hoor. Je zit hier omdat je het gevoel hebt dat de Heer wil dat je hier zit. Dat Hij je leven zo geleid hebt dat je in deze gemeente bent terechtgekomen. En niet alleen maar omdat het hier leuker is dan ergens anders of wat dan ook. Dat zijn wereldse maatstaven. Dat is heel concreet, Jezus is de Heer van mijn leven. Ik neem geen beslissingen zonder Hem erin te betrekken. Ik wil dat Hij duidelijk daarin leiding geeft. Zeur nou niet over, ik kreeg geen briefje uit de hemel. Dat vind ik ook weer zo slappe hap. Heel vaak weet je in je hart al lang heel goed wat je moet doen. Maar er is een jongen in het kamp die wou nog een week langer blijven. Ik zeg, nou, dan bel je toch op. Of dat kan. Nee, mijn vader moest op vakantie. Dat was nog in de tijd dat er nog geen mobieltjes waren, dat je niet even kon appen. Toen zeiden we, nou ga maar het bos in, dan ga je maar op een boomstronk zitten. En dan doe je net of je vader tegenover je zit. En dan zeg je tegen pa, pa mag ik nog een week blijven. Dan luister je goed en dan weet je heel goed wat pa zegt. Nou, even later komt hij terug naar huis en ik ga toch maar naar huis. Want ik moet nog een heleboel huiswerk maken. Mijn vader heeft gezegd, bla bla bla. Hij wist heel goed wat vader wou. Hij hoefde zijn vader helemaal niet te bellen. Diep in zijn hart wist hij het al. Als hij het maar durfde toegeven naar zichzelf toe. Dus dat is een heel concrete vraag. Wat betekent het dat je onder de heerschappij van Christus staat? Dat is het Koninkrijk Gods. En in de eindtijd staat er in Matteüs 5, 24, vers 14. Zal het evangelie van het Koninkrijk verkondigd worden aan alle volkeren. En dan zal het einde zijn. Dat wil zeggen, dan komt de Heer Jezus terug. Dan is het einde van dit tijdperk. Het evangelie van het Koninkrijk. Nou, ik zal je vertellen, in Nederland, als je aan een gemiddelde christen vraagt, wat is het evangelie van Gods genade voor arme zondaren? In 15 seconden kunnen ze dat vertellen. Je bent een zondaar, maar als je gelooft in de Heer Jezus, hij is voor je zonde gestorven. Dan krijg je vergeving en ga je naar de hemel. Dat was 7 seconden. Maar als ik aan diezelfde mensen vraag, vertel nou eens eventjes, wat is de samenvatting van het Koninkrijk, evangelie van het Koninkrijk? Dat is toch iets misgegaan ergens, hè? Dat heeft de duivel van ons afgepakt. We weten dat niet. Ik zal het ook proberen 7 seconden te doen. Je bent op het terrein van de duivel, maar als je de Heer Jezus gelooft, dan haalt hij uit het terrein van de duivel weg. En dan brengt hij je op zijn terrein. Je bent eerst onder het gezag van de duivel en nu ben je onder zijn autoriteit. En dan zit je meestelijk, want hij gaat uiteindelijk winnen, de duivel gaat verliezen. Dus je kan beter maar tijdig de goede kant kiezen. Het is wel veel zeggen dat jullie nu knappen en niet bij dat vorige definitie van het Koninkrijk van Gods genade. Maar dat is het evangelie van het Koninkrijk. Wil je Jezus als de Heer van je leven aanvaarden? En niet alleen maar loskomen van je zonden zodat je niet verloren hoeft te gaan. Dat is een heel eng, armetierig evangelie. Het is ontzettend belangrijk, we blijven dat prediken, begrijp me niet verkeerd. Maar het is maar een heel klein stukje van het grote geheel. Nou, dan komen we in Johannes terecht. Johannes, daar hebben we het derde kruiswoord. De Heer Jezus vertrouwt zijn moeder toe aan Johannes. Het is wel een beetje wonderlijk, hij had toch broers? Waarom moesten die dan niet voor hun moeder zorgen? Nou, het is best mogelijk dat dat niet zijn letterlijke broers waren, maar daar gaan we nog niet op in. Het zou best kunnen zijn dat Johannes, die vermoedelijk een neef was van de Heer Jezus, de naaste familielid was. Maar dat doet er verder niet veel toe. Het gebeurt, hij vertrouwt zijn moeder toe aan Johannes. Maar hij vertrouwt ook Johannes toe aan zijn moeder. Hij zegt niet alleen maar, vrouw, zie uw zoon. Hij zegt tegen hem ook, zie je moeder. Maria zou voortaan geestelijke moeder voor hem zijn. En zij zou een geestelijke zoon voor haar zijn. En dat is zo geweldig. En dat is een ontzettend belangrijk thema dat vandaag enorm in discussie is. En dat komt door het geweldig individualistische tijdperk waarin we zitten. Namelijk het individualistisch geloof. Ik kan je zo een paar voorbeelden noemen uit de afgelopen week. Van mensen die zeggen, oh, je kunt ook thuis gewoon toch best christen zijn. Soms morgens kijken we altijd naar Hour of Power. En dan, nou, vanuit ons bed. Heerlijk, wat een geloof, hè? Je kan gewoon in je bed blijven liggen voor dat geloof. En je kijkt naar Hour of Power en dan heb je je godsdienstplichten weer voldaan. En dan kun je van de rest van de dag gaan zeilen. En weet ik het veel. Maar ze hebben eigenlijk dat niet nodig. De gemeente hebben ze alleen maar nare herinneringen mee. En ik weet dat je kunt in een gemeente ontzettend veel vervelende herinneringen opdoen. Sommigen van jullie hebben dat misschien wel achter de rug, weet ik het. Nare herinneringen. Dus we doen heel veel mensen vandaag. We hebben in Nederland nog nooit zoveel christenen buiten de kerk gehad als vandaag de dag. Dat zijn niet al die mensen die de kerk uitgaan, dat zijn niet allemaal mensen die hun geloof kwijtraken. Maar die de kerk niet meer nodig hebben voor de geloofsbeoefening. Dat is heel sterk individualistisch gedacht. Want dat betekent ook, jij draagt voor niemand meer zorg in die gemeente. Je hebt geen enkele verantwoordelijkheid meer. Maar ook, er is niemand meer die voor jou zorg draagt. Als je straks wat ouder wordt, of wat dan ook, als je ziek bent, dan komt niemand naar je op bezoek. Je hoort nergens bij. Je staat alleen. Je bent zo'n brandend houtskoolstukje uit de haard gehaald en opzij gelegd en dat dooft uit, terwijl de rest lekker doorbrandt. Maar dat ene stukje kan zichzelf niet warm houden. Het dooft uit. Het is het derde belangrijke principe. We zijn aan elkaar gegeven en we hebben zorg voor elkaar. En vandaar mijn derde vraag. Voor wie draag jij momenteel bijzondere zorg? Ik bedoel nou niet je vader of je moeder, je kinderen, je vrouw, je man. Dat is tamelijk vanzelfsprekend. Dat doen de mensen in de wereld ook. Maar wat voor mensen Of het nou in de gemeente is, of dat het je buren zijn. Heb jij nou bijzondere zorg voor mensen die jou op het hart gebonden zijn? Ik sta eerlijk vertellen, ik dacht vroeger, dat laat ik aan anderen over. Ik ben studeerkamer geleerd, ik geef het eerlijk toe. Ik ben nergens zo gelukkig als achter mijn computer. En achter de piano, daar verdeel ik het een beetje. Die twee dingen verdeel ik het een beetje tussen. En mijn vrouw die is verschrikkelijk goed in pastoraal werk. Ik dacht, die moet dat stukje maar doen. Die schrijft tot geen boeken en houdt ook geen lezingen. Maar naarmate ik ouder word, dat is toch wel leuk, hè? Dan denk je, als jonge mensen beginnen ze weer over hun levenservaring te praten. Maar het is wel een realiteit, kan ik zo doen. Dan ga ik ontdekken dat het niet waar is. Het zijn mensen waar ik zorg voor wil dragen. Weet je wie dat zijn? Want je zegt, nou, ik zou niemand weten. Ik zou helemaal niemand kunnen noemen. Maar ik heb ontdekt dat als je je daarnaar uitstrekt, als je daarvoor openstelt, dan komen ze vanzelf. Ik ga een weddenschap met jou aan. Ik wed met jou. Oh, dat mag niet. Nou, doe het toch. Ik wed met jou dat als jij tegen de Heer zegt, Heer, dat punt 3, dat spreekt mij wel aan. Ik heb eigenlijk niemand voor wie ik speciaal zorg draag. Iemand voor wie ik een moeder of een vader mag zijn, of een kind. Misschien ook. Ik weet het niet, Heer. Zou iemand op mijn weg willen brengen? Gegarandeerd binnen een week krijg je iemand op je weg. Weddenschap. Als weddenschap niet uitkomt, kun je bij mij verhaal halen. Maar ik geef je op een briefje zo gade. Dat zijn de mensen die zeggen, ik kom nooit ongelovigen tegen. Nou, ik kom ze elke dag tegen, op straat alleen al. Maar dat zijn de mensen ook die zeggen, ik heb nooit getuigen, want ik zou niet weten. Maar ga er maar voor bidden, je zal zien, ze komen vanzelf naar je toe. Wij willen ze vaak niet zien. Daarom zien we ze ook niet. Zo gauw je hier zegt, hier open mijn ogen voor de mensen die in nood zijn, dichtbij mij. Misschien wel de mensen vlakbij jou hier in deze gemeente vanmorgen. Vlakbij. Maar je weet niks van ze. Pas las ik weer eens een keer, vind ik altijd wel leuk om eens een grote gemeente te vertellen. Een gemeente moet eigenlijk zo groot zijn dat alle leden bij elkaar bekend zijn. Iedereen moet iedereen kennen, anders is de gemeente te groot en dan moet je gaan splitsen. In ieder geval de voorganger moet ze allemaal kennen. Kijk, in Bethel, Drachten hadden ze goed voor elkaar, want Bottenblij die kende ook echt iedereen. Dat was ongelooflijk. Hij kende ook echt iedereen. Maar je zou eigenlijk geen voorganger moeten willen zijn van een gemeente waar je niet iedereen kent. Ik heb het nou niet over degenen die nou net van de week erbij gekomen zijn. Maar je snapt wel wat ik bedoel. Zorg dragen betekent ook dat je niet alleen maar gemeente bent als een soort grote cinema waar hier vooraan allerlei leuke dingen gebeuren en jij consumeert en toekijkt en ontvangt. Maar waar je samen zorg draagt voor elkaar. Het succes van een gemeente zit hem daarin vooral in welke mate je gemeenschap bent samen. Dat is zorg dragen voor elkaar. Denk er maar over na. Neem het maar mee. De vierde is die je alleen vindt in Matteüs 27 en in Marcus 13. In Marcus en Matteüs vind je geen enkel ander kruiswoord, alleen dit ene. En dat komt dus twee keer voor. En dat komt niet voor in de andere evangelie. Daar kun je ook hele filosofieën over houden, maar dat doen we nou maar niet. Maar dat is ook het meest aangrijpende van de woorden die door Jezus aan het kruis is uitgesproken. Mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Woorden uit Psalm 22, maar het is niet zomaar een citaat uit een psalm. Jezus heeft dat heel, heel diep beleefd. In die uren van duisternis zwegen de mensen die zo gespot hadden in die eerste uren toen het nog licht was. Maar nu ging het niet langer om de mensen. Die zwegen stil, die waren bang. Wat is hier gebeurd? Het is geen zonsverduistering, want dat heb je alleen met nieuwe maan en dat was volle maan. Wat is het dan? Hoe kan het ineens zo donker zijn? Mensen waren bang. De mensen blijven op een afstand. Het is net alsof ze met hun ogen niet langer kunnen doordringen in wat er op het kruis gebeurt in die duisternis. Daar is de Heer Jezus alleen met zijn God. Dat is de tijd dat hij met tot zonde gemaakt wordt. 2 Korinthe 5 vers 21. God heeft hem tot zonde gemaakt. God heeft onze zonden op hem gelegd. En omdat God er rein van ogen is om het kwaad te kunnen aanschouwen, zegt Habakkuk 1, moest God zijn ogen van hem afwenden. En de Heer Jezus zegt, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Hij zei, waarom? Want hij was de enige mens die niet voor God verlaten zou hoeven te worden. Maar in Psalm 22 zegt hij in vers 4 het antwoord, maar u bent heilig. Omdat God heilig is en omdat de Heer Jezus op dat moment tot zonde gemaakt was, alsof alle kwaad van de wereld in hem samengebald was, Daarom moest de Heer Jezus verlaten worden door een heilige en rechtvaardige God. Dat is een mysterie. Theologen mogen dat nooit te gauw roepen. Dit is een mysterie. Maar dat is geen kunst dan natuurlijk. Als het even moeilijk wordt, zeg je dit is een mysterie. Nee, die moeten er altijd weer zo dicht mogelijk bij proberen te komen. Daar worden ze voor betaald. Ze moeten doorgaan tot de grens. Maar die grens die moeten ze dan ook respecteren. Want daarachter kunnen we niet verder doorvragen. Maar het mooie is dat wat je niet kan begrijpen, dat kun je wel aanbidden. Dat wat theologen niet verder kunnen analyseren, dat kunnen wij wel adoreren. Dat kunnen we wel aanbidden. Vandaar deze vierde vraag. Kan het werk van Christus je nog steeds in vervoering brengen? Straks zei iemand tegen mij, dat is ouderwets in vervoering, dat snappen ze niet meer. Dan zal ik het in het Grieks zetten, dat gaat misschien beter. Kan het werk van Christus je nog steeds enthousiast maken? Doe dat je nog. We zijn er zo aan gewend, we hebben het van de kinderschool, van de kleuterschool en van de zondagsschool gehoord. Die Jezus is in het kruis voor ons gestorven. Daar zijn we heel blij mee natuurlijk, want daar hoeven wij niet verloren te gaan. Maar doet het je nog wat? Raakt het je nog? Kun je er nog van onder de indruk raken? Kan ik je nog ontroeren? Of is dat alleen als je de Matthäus-version beluistert? Maar dan zitten er ook allerlei muzikale elementen in die jou ontroeren. En die eigenlijk niet zoveel te maken hebben met de kern van de zaak. Kan het je nog in vervoering brengen? Je zou eigenlijk geen dag voorbij moeten laten gaan. Bijvoorbeeld je tegen je vrouw zegt, ik hou van je. Dat moet even terzijde. Daar moet je ook geen dag overslaan. Maar ook geen dag waarop je God aanbidt, de Heer Jezus aanbidt voor wat hij gedaan heeft. Niet alleen maar zeggen dankjewel. Dankje is de laagste vorm. Want bij dankje zeg je, ben je altijd nog zelf het middelpunt. Jij bent de ontvanger. Dank u voor wat u mij geeft. Lofprijzing een stapje hoger. Dan zeg je, wat bent u geweldig. U degene die dat aan mij gegeven hebt. Dat is een stapje hoger. Dan gaat het meer om de persoon, om de gever zelf. En niet alleen maar om het cadeau. Veel christenen komen niet verder dan alleen het cadeau. Die zeggen net als de blind geborene, ik weet maar één ding, dat ik blind was, dat ik nu zie. Maar ik hoop dat hij na een jaar toch een beetje meer wist dan dat. Hoe meer je erin verdiept, en dat moet je doen als geloven, hoef je geen theoloog voor te zijn. Die moeten het uitpluizen. Jij moet het tot je hart laten spreken. En het moet je in vervoering brengen. En die vervoering keert dan terug naar de Heere God in de vorm van aanbidding. Lofprijzing. Waarom spreken we dat aan? Niet alleen maar vanwege wat het werk van de Heer Jezus voor mij betekent. Maar ook, ja, echt de lofprijs. Er is een protestantse, minstens één catechismus. Dat is een christelijk leerboek. Even voor degenen die van baptist van huis uit zijn. Een catechismus, dat is een leerboek. En ik weet ook een katholiek catechismus. Die allebei beginnen met ongeveer met deze vraag. Waarvoor zijn wij op aarde? En het antwoord luidt in beide gevallen ongeveer om God groot te maken. Een mooi begin. Heidelberger begint ook mooi. Maar dit is toch wel heel bijzonder. We zijn hier op aarde om God te groot te maken. Waarvoor ben je hier? Niet om zoveel mogelijk geld te verdienen. Niet om zoveel mogelijk pret te maken. Niet om zo leuke vakanties mogelijk te hebben. Bla 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 enzovoort. Allemaal niks mis mee. Allemaal niks mis mee. Maar je bent hier op aarde om God groot te maken. Je bent hier op aarde omdat God door jou heen verheerlijkt wordt. Je bent hier op aarde dat de Heer Jezus de lof ontvangt. Die hij waard is te ontvangen. Het gaat er niet om of jij een goede morgen hebt hier. Ook dat hoort bij het individualistische tijdperk. We zijn hier bij elkaar gekomen in de hoop dat we een goede morgen hebben. Dat het de moeite waard was om uit bed te komen. Je had allemaal hadden vanmorgen de keuze. Wat zal ik doen? Zal ik opstaan en dan lekker in mijn bed blijven liggen? Eventueel hour of power om mijn geweten te sussen. Of zal ik opstaan en naar de gemeente gaan? Nou, jullie zijn tamelijk lang in je bed gebleven. Want je bent hier pas om 12 uur gekomen. Maar daar willen we het nou verder niet over hebben. Maar je bent uiteindelijk toch gekomen. Bedankt, dat is mooi. Maar wat is het diepste motief? Om een goede morgen te hebben. Terwijl als je dan straks thuis komt en moet de preek nadenken. Dan zou je bijvoorbeeld kunnen afvragen. Zou de Heer ook een goede morgen hebben gehad bij ons? Goedemiddag intussen is het trouwens. Zou hij het ook fijn gevonden hebben bij ons? Want de Heer Jezus zegt, waar 2 of 3 samen zijn in mijn naam. En thuis mag ook. Dan ben ik in het midden. En het draait het allemaal om hem. Zou hij het fijn gevonden hebben bij ons? Of zegt hij, nou ja, het was wel erg evangelisch. Dat betekent een beetje oppervlakkige liedjes. Weinig sterke teksten. De preek was ook redelijk oppervlakkig. Het ging eigenlijk toch maar weer vooral over het pamperen van al die mensen die daar kwamen. zodat die weer een lekker gevoel hebben. Maar wat was er nou voor mij bij? Mag hij dat vragen alsjeblieft? Mag hij dat vragen? Het gaat toch om hem? Wat hebben die mensen nou echt begrepen van wat ik voor ze gedaan heb en wat het voor hen betekent? En wat ik voor ze wil betekenen? Wauw. Nummer 5. Ik heb ook gelezen in Johannes 19. Op een bepaald moment zegt de Heer Jezus, ik heb dorst. En je zou denken, jongens, dat ook een kruiswoord, wat is nou het enorme belangrijke daarvan? Hij moest gewoon krachten verzamelen om die laatste kruiswoorden te kunnen uitspreken. Vooral dat ik, alles is volbracht, ik, of het is volbracht. Dat moest er echt uitschallen. Daar had hij even alle krachten voor nodig. Is dat het nou? Dan kunnen we het kruiswoord overslaan. Dat is een soort aanloopje naar het volgende. En dat volgende komt er ook vrij gauw achteraan. Maar er is iets merkwaardigs hier aan de hand. En dat is dat hier Jezus, dat Johannes schrijft, opdat de schrift vervuld zou worden. Nou, ten eerste betekent dat Johannes een beetje de gedachte wil vermijden alsof de Heer Jezus een moment van zwakheid kende. Nou weet Johannes ook wel, kruislijden is verschrikkelijk lijden. Maar toch beschrijft hij de Heer Jezus voortdurend als degene die alle initiatieven in handen heeft. Als degene die ver boven de omstandigheden verheven is. Er staat minstens 2 keer, Jezus dan ging uit. Niemand nam hem mee. Hij ging uit zijn kruis dragende naar Golgotha. Op zijn tijd, wanneer hij dacht, dit is het moment, dan ging hij gewoon. Ja, dat vind je niet in Matthäus, Marcus en Lucas. En daar vind je ook veel meer de menselijke kant. Hij werd als het ware meegesleept van de ene rechter naar de andere en tenslotte naar het kruis. Johannes houdt hij volledig de eer aan zichzelf. Je ziet dat zelfs aan het einde, dan staat er in Matthäus en Marcus, hij gaf de geest. Dat betekent hij stierf. In de MBG-vertaling staat het ook hier Johannes, maar dat is niet juist. Want in Johannes staat er, hij gaf de geest over. Dat wil zeggen, hij blies actief de laatste adem uit. Op het moment dat hij dat wilde. Dat kan niemand van ons. Hij kan dat. Hij zegt in Johannes 10, vers 17, 18. Ik leg mijn leven af en ik neem het weer op. Als ik het wil, dan leg ik mijn leven af. Op het moment dat ik wil. En op het moment, en ook onder de leiding van de Vader. En op het moment dat ik het wil, en de Vader me daartoe leidt, neem ik het gewoon weer terug. Dus op de opstandingsmorgen wordt hij opgewekt door de Vader. Dat is waar, maar het is ook evengoed waar. Dat hij opgewekt is in zijn eigen kracht. Opgestaan is in zijn eigen kracht. Want hij rees uit het graf in eigen kracht, want hij is God bekleed met macht. Dat is Johannes. Dus Johannes zegt, je moet nou niet denken dat de Heer Jezus zo uitgeput was dat hij nou niet meer... Nee, hij zegt, de Heer Jezus zei dat, opdat de schrift vervuld zou worden. Dat vind ik zo merkwaardig. Er was nog één plek, de Heer Jezus heeft honderden profetieën vervuld in zijn leven, en daar was er nog eentje over. Nog wel meer... Want over de opstanding zijn er nog profetieën, over de hemelvaart zijn er profetieën. Maar in zijn leven hier op aarde was er nog eentje overgebleven. Dat verwijst naar verschillende psalmen, onder andere psalm 69. De schrift moest vervuld worden dat hij dorst had. Dat vind ik zo merkwaardig. En zie je ook hoe ongelooflijk belangrijk voor de Heer Jezus de schrift was. Hij citeert voortdurend de schrift. Hij zegt in datzelfde Johannes Evangelie dat de woorden van de schrift, de geschreven woorden van de Bijbel, belangrijker zijn dan zijn eigen gesproken woorden. Voor ons zijn zijn woorden ook belangrijk, want die zijn nu in de geschrift. Die staan nu op schrift, hier in de Bijbel. Maar het geschreven woord heeft de allerhoogste betekenis. Dat laten we ons nooit afleggen, afnemen. Het is het moeilijkste om het uit te leggen. En we moeten elkaar geen ruzie en stenen naar elkaars hoofd gooien vanwege de uitlegging. Daar moeten we over strijden. Maar het beginsel is, het is zijn woord. Het heeft zijn gezag, goddelijk gezag. En daar houden we ons aan. Ook al snappen we niet altijd precies hoe we het moeten uitleggen. Nou, dat is de volgende vraag dan. Hoe functioneert de Bijbel concreet in jouw dagelijks leven? Gaat hij mee op vakantie? Pijnlijke vraag. Lees je er ook uit op vakantie? Hoeveel dagen zijn er in je leven geweest dat de Bijbel niet open is geweest? Kijk, voor mij is het makkelijk, ik ben theoloog, ik ben de hele dag bezig met de Bijbel. Beroepshalve. Zou ik anders willen zeggen. Voor mij is het een beetje makkelijk. Maar hoe vaak gaat de Bijbel open? En dat niet alleen maar als plichtpleging, maar omdat dat woordje zo dierbaar is. dat je zonder dat woord niet zou kunnen leven. Dat het je eten en je drinken is. De mens zal van brood alleen niet leven, maar van alle woord dat de mond is hier eruit gaat, zegt de Heer Jezus tegen de duivel. Je leeft bij het woord. Dat kon je toch van die gereformeerden, waar zoveel van jullie vandaan komen, toch wel zeggen. Hè? Ze leven bij het woord. En dat mag van baptisten ook gezegd worden. Ze leven bij het woord. Dat is het geweldige wat er gebeurde met Luther. Het is nou 500 jaar bijna geleden dat hij zijn 95 stellingen aansloeg aan de slotkapeldeur in Wittenberg. 1517. Maar dat bedoel ik eigenlijk niet zozeer. Hij wordt dan in de ban gedaan door de paus. Vanwege zijn ketterijen. En dan in 1521. Dan is hij ook zelf pas 38. Dan verschijnt hij voor de keizer. De jonge keizer Karel V. 21 jaar. En een heleboel hoogwaardigheidsbekleders van de Rooms-Katholieke Kerk zitten daar. In Worms. De Rijksdag de Worms. Nou, er is veel van te vertellen. Maar dit vind ik een van de hoogtepunten wat Luther zegt. Luther zegt, als zouden alle bisschoppen en concilies dit zeggen, en ik lees in de Bijbel dat, dan hou ik me aan de schrift. Jullie horen niks bijzonders, want dat zeggen protestanten nu al 500 jaar. En het is ook nou niks bijzonders meer. Maar toen hij het zei, was het revolutionair. Wie haalt het in zijn hersens om te denken dat hij verstandiger is dan alle bisschoppen en synodes bij elkaar van al die eeuwen? Wat wil deze Duitse monnik? Wat verbeeldt hij zich wel? Nou, hij wou ook helemaal niet zeggen dat hij verstandiger was. Maar hij wou wel dit zeggen. Als ik nou in de Bijbel lees. En ik draai van, zou ik het nou verkeerd begrepen hebben? Zo, ja, maar zij zeggen toch precies tegenovergesteld van wat hier staat. Dan haal ik me aan de Bijbel. Dat is nieuw, dat is revolutionair, dat is de reformatie. Dat is de hele essentie van de reformatie. De terugkeer naar het woord. Het woord, dat woord die zal een lasten staan, zegt hij in een van zijn liederen. Hè? Vaste burcht is onze God. Blijf met je tengels van het woord af. Dat is protestants. We snappen het niet altijd, we maken soms ruzie of de vrouwen nog wel in de hand mogen, ja of nee. En er zijn nog een heleboel andere dingen waar we druk over maken. Dat mag ook allemaal doorgaan, maar het woord is beslissend. En niet onze uitleg, maar we gaan samen studeren wat staat er nou eigenlijk en hoe moet dat begrepen worden. En dan onmiddellijk daarna zegt de Heer Jezus in Johannes 19 vers 30, het is volbracht. Het is volbracht. En wat doen evangelische mensen, gereformeerde mensen trouwens ook? Die gaan dat onmiddellijk lezen. Oh, dat is dan een volbrenging van het verlossingswerk. Toch? Dat hebben jullie tot op vandaag ook gedacht. Toch? In de kanttekening van de Statenvertaling 1637, daar staat precies dat. En toch zeg ik, jongens, luister, dit staat in Johannes. In Johannes gaat het nergens over het zondeprobleem. Nergens. Eén keer helemaal aan het eind, dan gaat het alleen maar over kerkelijke discipline. Maar het gaat niet over het zondeprobleem. Johannes is met wat anders bezig. De Heer Jezus zegt in het gebed tot de Vader in Johannes 17. Ik heb het werk voleindigd. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk voleindigd dat u mij te doen hebt gegeven. Het gaat om de verheerlijking op de aarde. Dat is ook zo goed voor ons om dat te beseffen. Wij denken dat het evangelie over ons gaat. Wij zetten de zondaar in het middelpunt. Maar dat is het niet. Het is zoals 1 Timotheüs 1 vers 11 zegt, het is het evangelie van de gelukzalige God. Het gaat over hem. En in de tweede instantie pas over ons. Het evangelie gaat over hem. Het hele werk van de Heer Jezus was van begin tot eind dit. De Vader te verheerlijken. Hij zegt het ook meermalen in het Johannes evangelie. Niet ik ben gekomen om jullie van de zonde te verlossen. Daar moet je Matthäus, Marcus en Lucas maar voor nalezen. Maar in Johannes gaat het erom dat de eer van God die op deze wereld geschonden is, dat die eer van God hersteld wordt. Dat de heerlijkheid van God uiteindelijk weer heel deze schepping gaat vervullen. Vandaar deze zesde vraag. Hoe breng je dat in praktijk? Hoe breng je dat in praktijk, de verheerlijking van de Vader? Ik merk dat ik straks al wat dingen gezegd heb bij punt 4 die nou eigenlijk aan de orde zijn, maar dat geeft helemaal niks. Hoe wordt de Vader verheerlijkt in jouw leven? In mijn leven? Hoe wordt hij verheerlijkt vooral als we op vakantie zijn? Waar we eigenlijk toch heel weinig tijd voor hem hebben. Zo onder de indruk zijn van al het nieuwe dat we mogen beleven. De ontspanning en het genieten is allemaal prima. Hij gunt het ons van harte. Maar als ik wil dat vandaag de Vader door mij heen verheerlijkt wordt. Hoe wordt het werkelijkheid? Hoe wordt het werkelijkheid in deze gemeente? Ik weet niet wat jullie statuten zijn. Maar ergens hoop ik natuurlijk dat er in artikel 1 staat. Het gaat in deze gemeente maar om één ding. En dat is het ware baptisme te verdedigen. Nee. Het gaat maar om één ding. Dat de Heer Jezus, dat de Vader, de Zoon en de Heilige Geest verheerlijkt worden in deze gemeente. Zodat heel Groningen daardoor aangeraakt wordt. Daarom zijn wij een stadskerk. Ik dacht eerst dat dat een Martini-kerk was, maar dat had ik helemaal verkeerd begrepen. Een stadskerk, dat heeft nogal wat pretenties hoor. Als je stadskerk van Groningen wil zijn, dan zeg je... Hier wordt op een bijzondere wijze, niet het beste, zo eigenwijs zijn jullie ook niet. Hier wordt op een bijzondere wijze de Vader verheerlijkt. Hier is een heel bijzonder verlangen om uiteindelijk heel Groningen aan de voeten van de Vader en de Zonen van de Heilige Geest te leggen. Daar gaat het om. En we rusten niet in, ja, maar dat haal je toch nooit. Ja, als je zo begint, dan lukt dat ook nooit. Maar dat is ons verlangen. Groningen bekend te maken met de heerlijkheid van God. Toch? Oh, gelukkig. Ten slotte, ik moet een beetje opschieten. Punt 7. Dat is een mooi woord in Lucas 23. Maar de Heer Jezus dan ten slotte, als het weer licht wordt, als hij niet langer God zegt, maar weer dat woord Vader in de mond neemt. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Mooi, hè? Vlak voordat je sterft om dan te kunnen zeggen, Vader, ik leg mijn leven in uw handen. Ik heb vertrouwen in u over de dood heen. Ik heb vertrouwen in u voor mijn opstanding uiteindelijk. Ik heb vertrouwen in u dat ik deel mag krijgen in het Koninkrijk God. Ik heb vertrouwen in u, Vader, ook voor het sterven. Als het gaat om mijn gezin, want u weet dat ik hier zorg heb over mijn gezin, Vader. Ik zit hier wel met een vrolijk gezicht, maar ik heb eigenlijk grote zorgen over mijn gezin. Maar ik heb vertrouwen in u. Ik heb grote zorgen over mijn huwelijk. Maar ik heb vertrouwen in u dat in uw kracht we er toch nog wat van kunnen maken. Ik krijg ook wel zorgen over deze gemeente, want dat weet die oude Neel niet, maar er zitten hier onder de oppervlakte allerlei dingen die niet zo lekker zitten. Maar ik heb vertrouwen in u dat als wij ons werkelijk openstellen voor de kracht van uw geest, dat we die problemen kunnen oplossen. Misschien is dit wel de moeilijkste van allemaal. Daar komt ie. Hey. Hoe is het met je vertrouwen op God wat je toekomst betreft? En niet alleen maar over het sterven heen, maar ook gewoon morgen, vandaag. Weet je... Het is zo vanzelfsprekend dat wij vertrouwen hebben in God wat onze eeuwige bestemming betreft. Daar hebben we geen twijfel over. Maar als het over morgen gaat, dan zijn er grote twijfels. En ik ken dat in mijn eigen leven ook. We kennen het allemaal. Dus durf ik vandaag te zeggen, Vader, in uw handen leg ik mijn hele leven. Met alles wat ik ben en alles wat ik heb. Heer, ik vertrouw me aan u toe. En mijn vrouw en mijn kinderen en alles. En mijn gemeente, ik leg het allemaal in uw handen hier. Ik ben af en toe vertwijfeld. Maar ik weet dat u ervoor gaat zorgen. Wie van jullie is er door minstens één vraag echt in zijn geweten aangesproken? Steek je handen omhoog. Zou je daar willen gaan staan? Zou je daar willen staan? Ik wil heel speciaal voor jullie bidden. Ook voor degene die eigenlijk hadden moeten gaan staan, maar daar hebben we het nou niet over. Ik zou heel graag, want dat is natuurlijk de bedoeling van God. Dat die vragen, en eigenlijk moet ik zelf ook mijn vinger opsteken, maar ik sta al. Maar eigenlijk, het is zo belangrijk dat we ook eerlijk durven zeggen, ja, dit woord zet me met de rug tegen de muur. En dat kan één van de zeven zijn, en misschien zeg je het al, het waren wel vijf van de zeven. Heer, ik dank u dat u al deze mensen kent. Ik weet niet waarom ze zijn gestaan, maar u weet het precies. En u weet ook precies waarom sommigen die eigenlijk hadden moeten gaan staan, niet zijn gaan staan. Dat weet u ook allemaal en dat geeft ook allemaal niks. Heer de God, ik bid u dat u komt met de kracht van uw Heilige Geest en met uw heerlijke aanraking. En dat u al deze mensen in uw licht gaat brengen. En dat ze door de Heilige Geest, juist in die punten waar ze zijn aangesproken, of het nou over zorg gaat, of over discipelschap, of over vergeving of wat ook. Heer, u gaat tot hun harten spreken. En u gaat met ze aan de gang. Geef ze dat vertrouwen, Heer. Kom met de kracht van uw geest. Raak ze aan, op dit moment. Tot vernieuwing. Tot inkeer. Een goed nieuw begin te maken. Een nieuwe kracht, niet van onszelf. Niet goede voornemens. Maar een nieuwe kracht, Heer, vooruit te gaan. Zodat dingen in ons leven verbroken worden die verbroken moeten worden. En we de kracht vinden... om verder te gaan zoals u het wilt, zoals u het bedoelt. Heer, raak ons aan. We danken u voor uw woord en we loven en prijzen uw heerlijke naam. Amen.